En vervolgens openen we samen de schrift op twee plaatsen. We luisteren eerst naar de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 19. En de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1, de versen 3 tot en met 9.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders, op eenmaal van welk het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, en daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Vervolgen wij bij 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, en die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, gevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.
Tekst tekst voor de prediking voor deze middag vindt u in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, het vijfde vers, het eerste gedeelte van vers 5 uit 1 Korinthe 15. Deze woorden: en dat hij is van Cephas gezien. Deze laatste zondag voor hemelvaart staan we stil bij de verschijning van Christus. Drie gedachten. Wij letten op zijn kennen, zijn vinden en op zijn vervullen. De verschijning van Christus. Als eerste zijn kennen, in de tweede plaats zijn vinden en in de derde plaats zijn vervullen. Gemeente de Zere, voordat de Heer Jezus begon aan het grote lijden en sterven, gaf hij zijn discipelen onderwijs. Je vindt dat vooral in het Johannesevangelie terug. De inhoud van het onderwijs samengevat in de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het Johannesevangelie. Je zou kunnen zeggen dat waren de tafelgesprekken rondom de viering van het Pascha en de instelling van het avondmaal. En daar spreekt de Heer Jezus allerlei woorden. Laatste woorden, laatste onderwijs wat hij nog meegeeft voordat hij gaat lijden en gaan sterven. Onderdeel van die woorden zijn ook woorden van afscheid. Precies zoals Joden dat onderling gewend zijn. Een woord wat dan plaatsvindt of uitgesproken wordt rondom het woord shalom, vrede. Zo klinkt dat ook in Johannes 14. U vindt dat in vers 27 van het hoofdstuk. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En hij dringt erop aan dat ze niet bang hoeven te zijn, niet in verwarring hoeven te raken. Maar ze waren wel bang. En er kwam wel verwarring. Want kort nadat die woorden geklonken hebben, vind je ze in de hof. Helemaal in de war. En doodsbang. Er bleek een verrader te zijn. In eigen kring. En allemaal zijn ze weggevlucht. En later een uit die kring die hem verloochende. En wat was nu de reactie van de Heer Jezus? Bij alles wat zijn vrienden hem aandeden. Gooide hij het bijltje er maar bij neer van, nou, als ze dan zo makkelijk weggaan, dan hoeft het niet meer. Nee, we lezen in de schriften dat de tijd tussen de opstanding en de hemelvaart, dat het een tijd is geweest van verschillende ontmoetingen. Ontmoetingen met de discipelen. Ontmoetingen met mensen onder vier ogen. Ontmoetingen zelfs met een groep van meer dan 500 broeders samen. De Heer Jezus, hij verscheen. In die 40 dagen verscheen hij, kwam hij telkens weer en gaf opnieuw onderwijs. Nee, hij verscheen niet voor de Romeinen. Ook niet bij de Farizeeën. Nee, ze hebben het wel gehoord, de opstanding van Jezus Christus. En ze hebben het gezien, de wonderteken die plaatsvonden op de Goede Vrijdag. De heiligen die opstonden. Het voorhangsel wat scheurde. Het bericht waarmee de soldaten vol ontzetting kwamen op de eerste dag van de week. Dat het graf open was gegaan. Dat ze een blinkend licht uit de hemel hadden gezien. Het is zelfs verspreid door de leugen die door de Joodse leidslieden werd verspreid. En ook later, de verkondiging van de discipelen. Klonk het. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar de verschijningen van Jezus Christus in die 40 dagen, dat is alleen in de kring van de zusters en de broeders waar Christus mee optrok. En waarom? Om ze te laten zien, letterlijk, de handen te tonen en te bewijzen dat hij niet dood is, maar dat hij leeft. Om ze opnieuw de opdracht, de grote opdracht die ze mee moesten nemen, onder de aandacht te brengen. Om heen te gaan en het evangelie te verkondigen onder de volkeren. Om ze te troosten in het verdriet en de verwarring die er was. De verschijning van Jezus Christus in de kring van de discipelen, onder de broeders en de zusters. Daarin laat hij zien dat hij de herder is van de schapen. Hij kent ze. En hij zoekt ze op. En zo is de Heer Jezus ook verschenen aan Cephas. Dat is die andere naam voor Petrus, voor Simon Petrus. Christus is ook aan hem verschenen. Hoe? Dat weten we niet. Wanneer? Ja, dat weten we wel. Het is geweest op die eerste dag, op die avond van de eerste dag, in de tijd dat die Emmausgangers, nadat ze de Heer Jezus hebben gezien, teruggingen naar Jeruzalem en ze aankomen in de kring van de discipelen. en ze het daar al horen. Hij is ook van Simon gezien. Petrus. Ook hij heeft een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. Hij heeft hem gezien. Hij heeft Jezus Christus onder vier ogen ontmoet en hem weer in de ogen gezien, opnieuw. Simon Petrus, daar hoor je weinig meer van. Na die vroege morgen, op die Goede Vrijdag, hoor je heel weinig meer van hem. Je ziet hem niet meer, maar er is ook heel wat gebeurd. Ook hij, in die hof, gevlucht, net als de anderen, maar toch, terwijl hij gevlucht was, aan het nadenken geslagen. En is toen die hele groep die Jezus meegenomen hebben gevolgd. En is toen binnengegaan in dat paleis van Caiaphas. En ging zich warmen daar in dat vuur. En heeft daar iets gezien en gehoord vanuit die open ruimte waar het allemaal zichtbaar en hoorbaar was. Van het verhoor en de mishandeling van zijn meester. En toen? Ja, toen is Petrus herkend. Je bent er ook een van die groep. Je bent ook een van die discipelen. Een van die volgelingen van Jezus Christus. En Petrus? Oh, enkele uren daarvoor sprak hij grote woorden. Maar daar bij dat vuur, daar heeft hij Christus verloochend. Tot wel drie keer toe. Ik ken hem niet. Ik heb geen band met hem. Hoe kom je erbij? En met vloeken en met eedzweren heeft hij het gezegd. Zo waarlijk als de Heere leeft. De Heere mag mij doden als ik hem ken. En toen? Ja, toen kraaide de haan. En toen? Toen draaide de Heere Jezus zich om en keek Petrus recht in de ogen. En toen? Ja, toen werd Petrus indachtig gemaakt aan het woord wat de Heere Jezus zelf gesproken had. Toen hij met die grootspraak kwam. Simon, Simon. De Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Toen wist hij het weer. Ja, toen wist hij het weer dat hij zijn meester verloochend had. Zag hij het ineens, zijn zonde en zijn schuld. Dat woord wat hij toen niet geloofde en nu, het is helemaal waar geweest. De Heere Jezus die kende hem. Die kende hem veel beter dan dat hij zichzelf kende. En Petrus, hij kon het daar in dat paleis niet meer uithouden. Hij is weggelopen, weggestormd. Hij moest alleen zijn. Deze stoere visserman was een gebroken man. Hij heeft het uitgeschreeuwd, uitgehuild. Hij was bitter bedroefd. Want nu had hij alles kapot gemaakt. En zijn geweten klaagt hem aan. Hij ziet zijn zonde, zijn verdorvenheid. Hij zelf heeft een einde gemaakt. Hij zelf heeft die band met Jezus Christus doorgehaald. En de Satan heeft het hem ingefluisterd, ingesist. Die heeft daar gebruik van gemaakt en die heeft hem bang gemaakt. En heel benauwd gemaakt. Als je probeert voor te stellen hoe het bij Petrus gegaan is op die Goede Vrijdag. Als hij uit de verte gezien heeft dat het proces doorging. Petrus vanuit de verte gezien heeft zijn meester. Veroordeeld. Zijn meester. Gekruisigd. Zijn meester. Gestorven. Zijn meester begraven. En hoe kon hij het nu ooit nog goed maken met zijn meester? Hij zelf had alles kapot gemaakt. En nu is zijn meester gestorven. En nu kan hij het nooit meer goed maken. Wat zal er in die dagen allemaal door zijn hoofd zijn gegaan? Ongetwijfeld heel wat herinneringen. Hij weet het nog wel. Hoe de Heer hem geroepen had van achter de visnetten vandaan. Herinnert dat moment dat hij op uitnodiging van Christus daar eigenlijk door hem uitgelokt. Zijn geloof beleden heeft. Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Maar ook die bestraffing die toen klonk. Gij Satanas, ga achter van mij weg, want je staat me in de weg. En die grootspraak die hij geuit had in die bovenzaal. Die zaal waar het Pascha gevierd werd. En waar hij zich te goed voelde om de voeten van anderen te wassen. En dat de Heer Jezus zijn meester zijn voeten gewassen had. Het onderwijs wat hij gehoord had uit de mond van de Heer Jezus. De viering van het Pascha en de instelling van het avondmaal. Maar misschien weet hij het nog. Die woorden die Christus sprak, woorden van vrede. Geen reden voor angst. Geen reden voor verwarring. Maar er is geen vrede voor Petrus. Zijn hart is vol van verwarring, vol van verdriet. En toch wordt Petrus niet overgegeven aan de wanhoop. Het zijn dagen, het zijn uren geweest waarin geleefd werd tussen hoop en vrees. Dus met angst en verwarring. En toch komt hij er niet toe, net zoals Judas, om zichzelf van het leven te beroven. Hoe komt dat? Petrus is indachtig gemaakt aan het woord van de Heer. Dat woord wat geklonken heeft daar in die bovenzaal. Waar de Heer hem gewaarschuwd had, gezegd had dat de Satan hem zou ziften. En dat eer dat de haan zou kraaien dat hij Christus verloochenen zou. Maar ook dit. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dat woord, dat herinnert hij zich ook. Dat woord, dat herinnert hij zich als hij die ogen van de zaligmaker weer ziet, die naar hem gekeken heeft, daar in dat paleis van Caiaphas. Als de Heer Jezus hem aankeek, dan hoort hij ook die woorden, want hij heeft dat verdriet gezien. Heeft er iets van afkeuring in die woorden gezien, maar niet zijn vonnis. Toch is het niet afgelopen, want Christus heeft hem niet laten vallen. Hij heeft vooral de liefde gezien in de ogen van de zaligmaker. En die liefde, die raakte hem. Het was liefde dat was gekwetst was. Het was liefde in die ogen van de Heere Jezus, gemengd met droefheid. Maar het was vooral de liefde die hij gezien heeft. En bij alle verwarringen, bij alle angst weet hij het. Hij kan er niet bij, maar toch weet hij het. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Ik laat niet varen het werk dat ik begonnen ben om te doen. Ik heb je lief, Petrus, en ik zal je niet wegstoten. Ik houd je vast. En zo ging Petrus door die uren, door die dagen heen. Dan hoorde hij aan de ene kant zijn eigen woorden. Die woorden waarmee hij zijn zaligmaker zo verloochende. Zijn vloeken en zijn eedzweren. Oh, kon hij dat ooit nog goed maken? Maar aan de andere kant, dan hoorde hij die woorden van Christus. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. En hij zag dan weer die ogen van de zaligmaker. Aan de ene kant dat donkere, dat zwarte wat hij niet op kon lossen. En de andere kant waar hij hoop uit putte. Een sprankje van licht zag. Maar hoe dan? En zo werd het die eerste dag van de week. En zo zat Petrus ook bij de anderen. En die wisten het ook niet meer. Die wisten ook niet waar ze het zoeken moesten. Nee, de vraag werd daar niet meer gesteld wie de meeste en de belangrijkste was. Want ze waren allemaal gevlucht. En ze zaten daar samen, eigenlijk bij elkaar, maar allemaal eenzaam en alleen. Met hun eigen gedachten. Met hun eigen verdriet. En hoe het nu verder moet? Jezus in het graf. En hoe lossen we dat op? Hoe moet het nu verder de toekomst in? En zo zitten ze bij elkaar. En dan komen de vrouwen. En die komen met een boodschap. Een boodschap waar ze van schrikken, wat verwarring geeft. De steen is weg, het graf is open. Ze hebben engelen gezien. En dan komt er nog één binnen en die zegt het in met de tranen in haar ogen. En vol van blijdschap, maar hij leeft. Jezus, hij leeft, ik heb hem gezien. Maria Magdalena die ervan getuigt dat ze dacht dat het een tuinman was. Maar het was Jezus Christus zelf. En ze nemen ook nog een boodschap mee, die vrouwen. Zeg het tegen de discipelen en zeg het tegen Petrus. Een boodschap voor Petrus zelf van de opgestaande Christus. Zodat de discipelen het weten. Zodat Petrus het weet. Ik ben je niet vergeten. En dat ze het horen, de bemoediging van Jezus Christus. En Petrus, hij houdt het niet uit. Hij gaat samen met Johannes naar het graf. Hij moet het zien. Wat nog nooit eerder gebeurd is, gebeurt daar op die paasmorgen. Anders is altijd Petrus de eerste. Haantje de voorste. Vooraan om alles gelijk te zien en gelijk met zijn woordje klaar. Maar deze morgen niet. Niet Petrus de eerste, maar Johannes is de eerste die blikt in het graf. En zo zit hij in dat graf. En zo ziet hij dat lege graf, maar ook dat lege graf. Ook het woord van die vrouwen, het troost hem niet. Want hij is Jezus kwijt. En wat hij wel heeft, ja, dat is zijn schuld en dat is zijn berouw. Maar de Heer Jezus kent hem. De Heer Jezus kent Petrus, want hij is de goede herder. Hij is die goede herder die zijn schapen, dus ook Petrus, bij naam kent. En die zorgt voor zijn schapen. Juist voor dat schaap wat gewond is. Juist voor dat schaap dat het niet meer weet. Hij is de goede herder. Is dat geen bemoediging, gemeente? Dat Jezus Christus de goede herder is. Dat hij je bij naam kent. Ook als je jezelf zo bent tegengevallen. Ja, zo mag leven van Gods genade, maar dan zo tegengevallen, weer in de zonde. Gemeente, uit deze geschiedenis leer ik dat hij dat al wist. Hij wist het al, dat wij onszelf, ja, de Heere, zo zouden tegenvallen. Voordat het gebeurde, hij wist het al. En wij met onze vraag, hoe los ik dat op? Petrus zat met die vraag, hoe los ik het op? Hij kon het niet oplossen. Petrus, in die kring, hij was de eerste van die discipelen. Die grote belijdenis die hij deed, hij was daar de eerste. En van die kleine kring, binnen de kring van de discipelen, van dat driemanschap, was hij ook de eerste. En zelfs met die positie, met alles wat hij ontvangen heeft, met zijn voorrechten, hij kan dit niet oplossen. Maar de Heer Jezus, hij wist het al. En hij laat hem niet los. En is het niet juist om die reden dat Christus deze weg is gegaan? De weg waarvan Petrus had gezegd, Heer, dat is niet nodig en het zal niet gebeuren. Ik zal er met mijn leven voor instaan. U zult niet gaan lijden en sterven. Christus moest die weg gaan. De weg van lijden en sterven. En opstaan uit de doden. Want dat is de weg waarin door de zondaar verzoend wordt. Dat is de weg waarin zondaren opgezocht en gevonden worden door de goede herder. Hij kent ze en hij vindt ze. Dat is het tweede. Zijn vinden. Petrus, die heeft geen rust. Ook in de kring van de discipelen kan hij het niet uithouden. En hij moet weg, hij gaat weg, hij gaat naar buiten. Nog steeds leeft hij tussen vrees en tussen hoop. En heeft die berichten gehoord die heel die dag rondzingen. Zou het waar zijn? En zou hij daar dan ook in mogen delen? En toen is het gebeurd. Onder vier ogen een ontmoeting met de Heer Jezus. Petrus, die het niet meer weet en die zoekt, maar hij weet niet waar hij het zoeken moet. Jezus Christus, die het wel weet. Die hem kent. En die wel weet waar hij het zoeken moet. Want hij zoekt het verlorene, het afgedreven, het afgedwaalde schaap. En daar vindt dan die ontmoeting plaats tussen de Heer Jezus en tussen Petrus. En wat daar gebeurd is, wat daar gezegd is, welke woorden er uitgesproken zijn, wat Petrus gezegd heeft, de reactie van de Heer Jezus erop, daar weten wij niets van. Helemaal niets. Maar dat het gebeurd is, dat er een ontmoeting is, dat staat met nadruk in de schriften. We hebben het gelezen in 1 Korinthe 15 en zo ook in Lucas 22. Hij is ook van Simon gezien. Hij is ook van Cephas gezien. En toch kunnen we, als we de schriften op een rij zetten, toch wel iets zeggen over die ontmoeting tussen de Heer Jezus en Petrus. Daar zal iets gezegd zijn door de Heer Jezus van jij hebt de band wel doorgesneden, maar ik niet. Ik heb dat nooit gedaan en nooit gewild. En die verschijning aan Petrus, dat is een vervolg geweest op die blik die Petrus gezien heeft in het paleis van Caiaphas. Die blik die een openbaring was van liefde en van genade, maar ook iets van vermaning. Simon, Simon, wat heb je gedaan? En ook dat daar woorden uitgewisseld zijn door Petrus van schuld en van verslagenheid en van berouw. Maar ook van Christus, dat hij woorden gegeven heeft, dat hij Petrus lief gehad heeft tot het einde, tot het bittere einde van de dood toe. Ja, daardoorheen. Zijn liefde kon niet ophouden. En heeft het hem uitgelegd dat daarom hij die weg gegaan is van lijden en sterven en de weg van opstaan. En daarom moest hij die weg gaan om Petrus te verlossen, om Petrus vast te houden, om hem zijn liefde te geven. En Petrus heeft daar woorden gegeven aan zijn berouw, zijn verslagenheid, aan zijn gebroken hart. Petrus, hij kon niet leven met dat berouw. Hij had vergeving nodig. En die vergeving vond hij niet in het berouw, maar die vond hij in die doorboorde handen van Jezus Christus. Eerder bestrafte Petrus de Heer Jezus. Nee, u zult niet lijden. En nu leert hij het. Dit lijden. En deze weg, dat heeft u gedaan, ook voor mij. En het werk van Christus, het werk van de Goede Vrijdag, maar ook van die opstanding van Pasen. Petrus, hij deelt erin. Hij had er zelf nooit meer op durven hopen, maar Christus, die geeft het hem. Wat daar plaatsvindt, misschien het beste maar in te vullen en te lezen in het onderwijs wat Christus zelf geeft, in de gelijkenis van de verloren zoon. Die zoon, die komt. En het zegt maar, de vader laat hem niet uitpraten, ik ben niet meer waard om een zoon van u te zijn. En die vader die die zoon ontvangt en in volle rechten weer ontvangt, daar in die ontmoeting tussen de Heer Jezus en Petrus, wat is daar gebeurd? Christus heeft Petrus in de armen genomen, heeft de armen weer om hem heen geslagen en hem aanvaard en zijn liefde getoond. Deze ontmoeting laat zien, dit is het werk van de Heer, het opzoeken en het opnieuw opzoeken van zondaar. Nou, misschien zegt u wel, toch wel jammer dat we de details niet kennen. Eigenlijk zou ik daar wel bij willen zijn. Eigenlijk zou ik wel willen weten wat daar gebeurd is. Hoe is dat nou precies gegaan dan? En wat vindt er dan plaats? Nou, gemeente, weet u dat niet? Want dit is toch het werk van de zaligmaker, wat nog steeds plaatsvindt. De ontmoeting onder vier ogen met de Heere, onder vier ogen met de zaligmaker. En dat is toch iets wat vandaag ook nog plaatsvindt. Dat kennen, dat dienen van de Heer, het geloven in de zaligmaker, dat kan toch niet zonder de persoonlijke ontmoeting met Christus zelf. Ook vandaag neemt hij mensen, broeders en zusters, apart onder vier ogen om daar even mee te spreken. En wat er dan gebeurt? We zongen er daar van de voorzang al van, Psalm 32. Wat daar dan gebeurt als de Heer komt en je apart neemt en onder vier ogen spreekt, ja, dan ga je zeggen wat Psalm 32 zingt. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heer. En gij vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde. Dat is wat er plaatsvindt onder die ontmoeting van Christus. Die ontmoeting die ook vandaag in 2023 plaatsvindt door woord en door geest. Ook vandaag. Wat opvallend in de verschijningen van Christus is, dat de meeste verschijningen, die zijn publiek. Althans, daar is verslag van gedaan. Maar dat zijn dan de verschijningen waar anderen aangesproken worden op ongeloof en op klein geloof. Maar die verschijning aan Petrus, die ontmoeting onder vier ogen, dat was geen klein geloof, geen ongeloof. Dat was een persoonlijke zonde. Die verloochening van Petrus. Dat er dan echt iets zit, iets kapot is gemaakt aan de kant van de zondaar. Dat wordt onder vier ogen uitgepraat. Jawel, het komt wel naar buiten. De anderen die horen ervan. Want Petrus, hij houdt het niet voor zichzelf. Die ontmoeting met de zaligmaker zelf, daar moet hij van spreken. Daar moet hij de anderen van vertellen. En hij gaat terug naar de kring van discipelen. Dat is het derde van de tekst. Zijn vervullen. Petrus, hij heeft de Heere gezien. Petrus, hij is door de Heer opgezocht, bemoedigd, onderwezen, vermaand en vertroost. En de broeders, ze moeten het ook weten. Petrus, die we kennen als het haantje de voorste. Nu opnieuw? Nee, de Heer die werkt door woord en geest, ook in het leven van Petrus. Want het woord waar hij telkens aan refereert is het woord wat hij indachtig werd gemaakt. Het woord wat in zijn herinnering weer terugkwam. Opnieuw gaan we terug naar de paaszaal. Als de Heer Jezus hem vermaant dat de Satan er naar uitziet en naar verlangt om hem te ziften als de tarren. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En dan, waar komt dat woord wat nu vervuld gaat worden? En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Petrus heeft ook dat woord weer herinnerd. En na die ontmoeting met de zaligmaker, dan kan hij niet zwijgen. Dan mag hij niet zwijgen. Dan moet hij daarvan spreken. En heeft daar in de kring van de discipelen gesproken. Groot van zichzelf? Nee. Hij heeft het gezegd, wij dachten dat alles verloren was. Maar hij, Jezus Christus, hij heeft alles volbracht. Jezus Christus, de zaligmaker, die heeft me opgezocht. Hij is zo trouw geweest. En dat ten opzichte van mijn ontrouw. Hij is het, we zongen ervan. Psalm 103 vers 5. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Zo is Christus. Het bericht van de vrouwen, ze konden het niet geloven, de discipelen. Maar het getuigenis van Petrus wel. Je hoort dat als ze daarvan verslag doen, als die Emmausgangers binnenkomen. De Heere is waarlijk, die is werkelijk opgestaan. Het is echt waar, want hij is van Simon gezien. Ze geloven het. Het woord wat Simon brengt, het getuigenis van de ontmoeting met Jezus Christus, dat overtuigt hun ook en ze geloven het. Het hart van Petrus, dat is vervuld met verwondering, met dankbaarheid. Iets daarvan lezen we in de verwoording van de Dordtse leerregels. De verberging van zijn aangezicht, de verberging van het aangezicht van Jezus Christus, ook in zijn leven, is bitterder dan de dood. Maar het zien van hem, de opgestane koning van Pasen, dat is zoeter dan het leven. In de vroege kerk is al lange tijd een verhaal verteld over Petrus. Of het waar is, we weten het niet zeker, maar het zou wel goed kunnen. Iedere keer als er een haan kraaide, dat Petrus ineen kromp. Dat het zeer deed en dat hij zich herinnerde dat wat hij heeft gedaan. Maar meer nog heeft hij zich herinnerd datgene wat Christus hem vertelt. En hij heeft het geweten en geloofd. En ondanks mijn ontrouw, ondanks mijn verloochening, ondanks mijn zonde, de Heere is waarlijk opgestaan, ook voor mij. En hij getuigt ervan. Versterkt de broeder nadat hij zich bekeerd heeft. Toen in de kring van de discipelen, maar ook nu tot op deze dag. En we hebben er iets van gelezen uit de eerste Petrusbrief. Die paar woorden die we gelezen hebben, die getuigen in vers 3 over de hoop in de opstanding van Jezus Christus. Bewaard in de hoop door Christus alleen. De verzoeking die in het leven komt, maar dat het uiteindelijk uitloopt op de lofprijzing om het werk en de trouw van Jezus Christus alleen. Hij die alles in orde maakt, hij die alles meebrengt. Ook in die woorden, als we die lezen, vervult nog steeds het woord wat Christus gesproken heeft. Indien gij u bekeert, zult hebben, zo versterk uw broeders. Ook nu nog. Als we die woorden lezen, zijn het woorden die ons richten op de levende God. Woorden die ons versterken mogen. Het getuigenis van Petrus. Het is gehoord. Er kwam vreugde in die kring. Vreugde in de discipelenkring. Om het getuigenis van Petrus. Vreugde samen met de Emmausgangers. En je ziet ze daar bij elkaar zitten. Een groepje mensen. De discipelen. De vrouwen. Petrus zit er ook bij. De Emmausgangers. Ze zitten daar bij elkaar. En wat we daar zien is eigenlijk de nieuwtestamentische gemeente die er samen komt. Die er samen is. Op de opstandingsdag. Dat was toen zo. Maar dat is nu nog zo. En dat is de reden dat we als gemeente samenkomen op de eerste dag van de week. Op de dag van de opstanding van Jezus Christus. De dag waarop we het zeggen tegen elkaar. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat we delen in en met dat woord van God. Dat er vreugde is over het werk van God. Dat we ons verwonderen over zijn verschijning. Dat we ons verwonderen en verheugen dat de Heere anderen ook opzoekt, anderen ook aanraakt, dat anderen ook delen in de genade en de liefde van Christus. Nu en toen. Een heel verschil is het daar in Jeruzalem met een paar dagen daarvoor. Toen was de vraag, wie is de meeste? En wie is er het minst om de voetwassing te doen? En nu? Vreugde. Geen leedvermaak, omdat Petrus een keer eens op zijn nummer is gezet, net goed voor hem. Niet de twijfel die overheerst, maar iets daarin, in die woorden die geklonken hebben, daar in die zaal. Hij is echt opgestaan, want Simon heeft hem gezien. Daar zit iets in van gunning. En zo is dat toch? Als je ziet dat Gods genade ook een ander raakt, ook een ander bekeert, ook een ander troost, ook een ander er weer bovenuit tilt, dat gun je een ander toch? En dan kun je toch geloven, als God komt in jouw leven, dan kan het toch ook voor een ander? Dan heb je er toch niet één over voor de boze. Dan zoek je er toch naar. En dan dring je er toch bij aan door met het woord te komen. Dat ook anderen zullen zien en geloven en komen tot het belijden. Het hartelijk belijden van Jezus Christus. Dan is er de vreugde in de gemeente over één zondaar die zich van harte bekeert. En de Heere harte van harte dient en volgt. Dat groep je toen. De eerste gemeente, die eerste paasdag, eigenlijk de eerste kerkdienst na Pasen. En als de gemeente zo bij elkaar is, toen, maar ook nu, dan is dat een samenkomen van de gemeente. Dat heeft maar één doel, maar één bedoeling. Een kerkdienst, beter gezegd een eredienst. Dat heeft toch de bedoeling dat we Jezus Christus zullen groot maken. Dat we hem zullen loven en prijzen. Dat we uitbreken in een jubel op wat hij gedaan heeft. Wat hij doet en hoe hij nog steeds regeert en werkt en leeft. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dat was toen zo in Jeruzalem. Maar dat is ook vandaag onder ons zo. Als we zo bij elkaar zijn in liefde. Zo betrokken op het woord van God. Zo betrokken op het werk van God. En zo het loven en prijzen van de levende God. Van de koning van de kerk. Dan gebeurt het. Dan komt hij erbij. Dat was toen zo in Jeruzalem. Toen stond Jezus Christus in de kring van de discipelen. En dan klinken zijn woorden uit zijn mond. Genade en vrede zij u. En zo is het vandaag ook. Door het gewaad van de prediking heen komt Christus zelf naar zijn gemeente. En hij zegt het tegen uw gemeente. Broeders en zusters, met alle vragen, met alle zorgen en alle verwarring. Het is Christus zelf die het vanmiddag tegen u zegt. Genade en vrede door het bloed dat ik voor u, voor jou gestort heb. Want zo is hij. Zo verschijnt hij, ook vandaag, onder de prediking aan zijn gemeente. Want hij is de getrouwe zaligmaker. Ja, wij zijn ontrouw, maar hij is getrouw. En komt steeds weer en steeds meer met zijn woord. Want zo is hij. Want hij is de heiland. Hij is de goede herder. Want hij doet dat werk als de zaligmaker die hij nog steeds is. Die goede herder. Om op te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Amen.